onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zijn van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geweten, zullen we gaan zingen wel van Psalm 87. En daar van het eerste, tweede, het kleine vers en ook het derde vers, 87. En daar van de versen 1, 2 en 3 zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen. En derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de woorden 87. De versen 1, 2 en 3. Thank you.
we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond die vindt u in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk, Johannes 3. En dan lezen we de eerste 16 verzen van dat hoofdstuk, Johannes 3. Daar lezen we het woord van God als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegeluk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet ge deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat we weten en getuigen wat we gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegeluk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegeluk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden en in onze voorbeden ook gedenken het echtpaar Schuilenburg-Boelen. 20 juli mochten ze gedenken dat ze 65 jaar getrouwd waren. En met de familie hebben ze dat gisteren herdacht. En namens het bestuur onze excuses dat het vanmorgen niet genoemd is en er ook geen dankzegging voor gedaan is, zullen we samen bidden. Ja, Heere, mensen die moeten zich wel eens verontschuldigen, die vergeten soms wat. En dat doen we vaak af op de manier van, nou ja, dat is menselijk, je kunt nou eenmaal wat vergeten. Dat is waar, het is menselijk, het hoort bij de mens, tenminste bij de gevallen mens. Want zoals we geschapen waren, vergaten we niet gauw wat. En sinds die tijd is er vaak veel vergeten. Maar heren, nou mogen we vanavond gedenken dat u niks vergeet, helemaal niks. En dat wil aan de ene kant zeggen dat u al onze ongerechtigheden helder voor ogen hebt. Want u vergeet niks. En de andere kant mogen we ook zeggen, u vergeet ook niet wat uit uw eigen mond is uitgegaan, uw woord. En nou lijken die twee dingen met elkaar in conflict te raken. Maar zo is het niet. Want het ene is waar, wij zijn schuldige mensen. En maar het andere is ook waar, u bent nog een barmhartige God. En hoe die twee nou bij elkaar kunnen komen, daar hopen we het vanavond in de prediking over te hebben. En zou u daarbij ons willen helpen, Heren? Want ja, zelfs als je het evangelie moet verkondigen, dan kun je zo gauw wat vergeten. En dat hoort niet. Daar schuld. Dat toont wie wij zijn. Heren, u bent het niet vergeten. Dat het echtpaar Schuilenburg 65 jaar getrouwd mocht zijn. U weet al die dingen precies. En dat toont uw barmhartigheid die groot is. En Heren, u ziet dat ook heel recht. En ja, het is altijd de vraag of wij het op de rechte manier zien. Maar dan mogen we u vragen, Heren, op grond van uw barmhartigheden, of gij de rechte dank wilt schenken in onze harten. Wat gebeurt er allemaal wel niet in 65 jaar? Eigenlijk te veel om op te noemen. En meer dan de helft zijn we ook al lang vergeten. U bent niets vergeten. Maar een wonder aan het eind van 65 jaar huwelijk. Dan nog zegt er wat ik eenmaal heb gesproken. Dat blijft vast. Heren, zou u door uw Heilige Geest ons dat allemaal in het hart willen geven. Dat uw woord bestaan zal in der eeuwigheid. En laat vanavond dat woord ons allemaal te pakken nemen. Of we nou jong zijn of oud of zeer oud. Maar dat we door dat woord getrokken worden naar u toe. En dat we u ontmoeten door uw woord en door uw geest. Dat we u leren kennen. En als we u mogen kennen, dat we nieuwe dingen gaan ontdekken. Want heren, daar is een veelzijdige wijsheid bij u. En een grote barmhartigheid. En uw kinderen zullen het nooit zat worden om nieuwe dingen van u te leren. Wees ons zo nabij en goed in spreken en in luisteren. Gedenk uw ganse kerk, Heren, wereldwijd. Houd ze in stand. Wapen ze tot de strijd met een wereld die steeds verder afglijdt van u vandaan. Maar nochtans, gij zijt de grote schepper aller dingen. En gij onderhoudt uw schepping nog. Heren, bewaar nog uw schepping tot aan de voleinding toe. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Hoor ons zo uit genade. Om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, het is alweer een maand of wat geleden dat het Pinksteren was, het Pinksterfeest. En we weten allemaal, Pinksteren, dat is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar weet u wat mij in de loop van de jaren wel eens opgevallen is? Bij Pinksteren, en als het over de Heilige Geest gaat, dan wordt er vooral gepreekt, bijvoorbeeld uit Handelingen 2, over de tekenen die gepaard gingen met de uitstorting van Gods Geest. Er wordt gepreekt over de gevolgen, en Petrus begint daar te preken, de mensen die luisteren, er worden er tot geloof gebracht. En voor de rest, over die geest zelf, wordt eigenlijk niet zoveel gesproken. Dat is wel een beetje te verklaren. Want de Heilige Geest, daar kun je geen plaatje voor jezelf bij maken. Hè? Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe die geest is en hoe die werkt. Gods geest is toch ergens voor ons allemaal wat onbegrijpelijk en ook ongrijpbaar. Dat hele bestaan van de Heilige Geest, ja, dat is omgeven voor ons denken met een dikke waas van geheimzinnigheid. En ja, dat wordt dan wel duidelijk. De discipelen op de Pinksterdag, die hebben heel goed begrepen wat er allemaal gebeurde. En ze werden met de geest van Pinksteren vervuld, dat was ook beloofd. En toen ze eenmaal wisten wat dat wonder van Pinksteren betekende, en toen konden ze het ook wel wat onder woorden brengen. Petrus die neemt dan het woord namens allen. En dan krijg je zijn bekende Pinkstertoespraak, Pinksterpreek. En dan hoor je eigenlijk meteen al, als hij het woord neemt, aan het begin van die hele reden, dat hij zegt tegen die toegestroomde mensenmassa voor hem: dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Maar ja, die mensen die daar voor hem staan, die weten met al die wonderlijke verschijnselen waar ze mee geconfronteerd worden, en die allemaal te maken hebben met de uitstorting van de Heilige Geest, maar die weten er verder weinig raad mee. Want wat nemen ze waar? Het geluid, alleen het geluid, van een loeiende stormwind. En ze zien ook op die hoofden van die apostelen tongen van vuur. En ze spreken in diverse talen, die apostelen. En wat betekent dat nou en wat is dat nou? Dat er in die grote mensenmassa tenslotte ook nog lieden te vinden zijn die met alles de spot beginnen te bedrijven, ja, dat is natuurlijk niet goed. Want ze zeggen, die discipelen die zijn gewoon vol zoete wijn, die zijn dronken. Niet goed, maar ergens iets is er toch van te begrijpen. Want het is zo ongrijpbaar wat daar gebeurt. Ze snappen wel een beetje wat er aan de hand is. Tenminste, dat concludeer ik dan uit wat er staat in Handelingen 2. We horen hen, zeggen die mensen, we horen die apostelen, in onze eigen talen de grote werken God spreken. Dus dat er iets met de grote werken Gods aan de hand was, dat hadden ze door. Maar wat die werken dan verder precies zijn, dat weten ze ook niet. Petrus heeft de toestand verder uiteengezet, die mensen duidelijkheid gegeven. Hij zei: dit is de vervulling van Gods woord. En die kun je nu al vinden in de profetie van Joël. Want daar staat geschreven: en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En was het toen voor die mensen maar zo duidelijk geworden? Nee. Ze hadden nog een heleboel meer uitleg nodig. En die geeft Petrus dan ook. Want de hele rest van zijn toespraak is eigenlijk niet veel anders dan uitleg van wat de Heilige Geest is. En wat hij komt doen. En wat hij doet, de wonderen die hij verricht. De mensen krijgen uitleg over de komst van de Heilige Geest in grote mate. Maar ik moet zeggen, Petrus geeft die uitleg, maar hij is niet de enige hoor. Die uitgelegd heeft wat de Heilige Geest is en doet. De Heere Jezus, toen hij op aarde was, heeft ook vaak gesproken over de Heilige Geest. Toen de Heiland op aarde was, heeft hij namelijk niet alleen maar tegen zijn discipelen gezegd dat er een Heilige Geest zou zijn en zou komen, maar de Heere heeft dan ook duidelijk gemaakt wat die komst van Gods Geest zou betekenen. Nou, en daar zou ik vanavond in de preek bij willen stilstaan met u. U vindt de tekst in het gedeelte dat we gelezen hebben, Johannes 3, het achtste vers. Het achtste vers. Daar staat, de wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is er niet geluk die uit de geest geboren is. Ik heb vanavond in de preek 4 punten. Het eerste punt noem ik het onmisbare van de Heilige Geest. Tweede, het onbegrijpelijke van de Heilige Geest. Het derde, het onverklaarbare van de Heilige Geest. En tenslotte, het ongelofelijke van de Heilige Geest. Het onmisbare, het onbegrijpelijke, het onverklaarbare en het ongelofelijke van de Heilige Geest. Maar zullen we eerst met elkaar gaan zingen over de Heilige Geest. Psalm 119... Een psalm die bij uitstek gaat over de wet en dus over de Heilige Geest. En daarvan de versen 3, 6 en 9. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Dat is vers 3. 6, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten volgende week zondag betreft, 's morgens 10 uur, dan zal er leesdienst zijn, dat in tegenstelling tot wat er in het kerkblad staat vermeld. 'S avonds om 6:30 dan hoopt dominee Van Daal uit Nijkerk voor te gaan. En dat alles zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen, 119, de versen 3, 6 en 9. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 25, bekende tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25, tweede vers. Zullen we dat na de preek, na het aan het slot van de preek zingen, zonder verdere aankondiging. De tekst waar we vanavond naar willen gaan kijken, die is genomen uit Johannes 3. En dat begin van Johannes 3, dat is dat nachtelijke gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen de Heere Jezus en Nicodemus. En als je dat zo leest, dat gesprek, dan valt meteen vanaf het begin één ding heel sterk op. Dat gesprek begint niet op een hele rustige manier met wat vriendelijkheden uit te wisselen over en weer. Dat zijn wij natuurlijk nog wel eens gewend om het zo te doen. En je begint niet meteen over hele gewichtige zaken met iemand te praten. Eerst een beetje over koetjes en kalfjes. Daar kom je zelfs bij ouderlingen tegen en dominees ook wel bij huisbezoek. Dan wordt er een hele tijd eerst gepraat over de gewone dagelijkse dingen en bezigheden. En ja, laat ik eerlijk zijn, soms komt dat gesprek ook nog niks verder ook. Dat blijft steken bij die koetjes en bij die kalfjes. Verliep dat gesprek tussen de Heere Jezus en die Nicodemus ook op die manier? Ik moet zeggen, die Nicodemus, die probeerde het inderdaad wel zo. Jawel, want die man zei, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Nou, dat zijn toch plezierige woorden, of niet? Een mooie opening, ongevaarlijke woorden. Alleen, na die prachtige woorden, haakt de Heere daar niet op een allerplezierigste manier op in. Nee, Christus hoort die eerste woorden van deze man aan. En hij hoort er de zelfgenoegzaamheid vooral in weer klinken. Want die man die zegt, wij weten. Wat doet nou de Heere Jezus? Als die fariseer zegt, wij weten. Dan laat de Heere merken dat die man helemaal niks weet. Niks. Want hoe reageert Christus op die woorden, Rabbi, wij weten? De Heere die antwoordt zonder enige verdere inleiding met te zeggen, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En als je dat koninkrijk niet kunt zien, dan weet je er verder ook helemaal niks vanaf. Nou, er ontstaat dan een gesprek over dat onderwerp wedergeboorte. En ja, klinkt Nicodemus wonderlijk in de oren hoor, dat wedergeboorte, maar hij wil toch wel een beetje meepraten, hij doet ook net dat hij het wel een beetje begrijpt. Hij geeft er dan een betekenis aan die wedergeboorte die heel vleeselijk is, heel natuurlijk. En dan zegt hij, maar hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? En vanaf dat moment maakt de Heer Jezus die man duidelijk dat die wedergeboorte een geestelijke zaak is. Dat wil zeggen een zaak van de Heilige Geest. Maar ja, daar heeft die Nicodemus verder zo geen verstand van. Want hij mag dan een overste der Joden zijn. Maar intussen weet die leraar in Israël van die dingen helemaal niks af. En dan gaat de Heer hem duidelijk maken wat de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest doet. En dan ben ik terechtgekomen bij de tekst van vanavond. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ingelucht die uit de geest geboren is. Wat voor onderwijs krijgt die fariseer daarmee van de heiland? Wat bedoelt Christus met die woorden over de geest des Heren? De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluiden enzovoort enzovoort. Nou, dat brengt me vanavond bij het eerste punt. Het onmisbare van de Heilige Geest. De Heere Jezus die vergelijkt hier de Heilige Geest met de wind. En ja, het kan best eens zo wezen dat we allemaal wel wat moeite hebben iets voor te stellen bij de Geest, de Heilige Geest. Deze, wat is dat precies, wie is dat? Maar wat de wind is, daar hebben we natuurlijk een heleboel minder moeite mee. Zeker hier in Nederland, hè. Daar snappen we allemaal van jongs af de wind. Daar hebben we zo vaak mee te maken. Want vanaf je eerste ademtocht tot je laatste zucht hebben wij in dit leven met de wind te maken. Ik hoef vanavond echt niemand uit te gaan leggen wat nou toch het verschil is tussen een zoele, warme zuidenwind en een hele koude, scherpe noordooster. Vorig jaar om deze tijd, zo las ik, hadden we te maken met temperaturen van 41 bijna. Nou. En als dan de wind gaat waaien, die is ook nog zo warm. Nou, de Heere Jezus die zet die onbegrijpelijke, tenminste voor de meeste mensen onbegrijpelijke geest van God, naast dat eenvoudige, begrijpelijke, bekende beeld van de wind. En dat de Heere Jezus die twee dingen naast elkaar gaat zetten hier, daarin is de heiland niet de enige geweest en hij is zelfs niet de eerste die dat doet. Want op heel wat plaatsen in de Bijbel wordt ook een parallel getrokken tussen die beide begrippen. Wind aan de ene kant en geest aan de andere kant. En dat is helemaal niet zo ontvreemd. Want er zijn inderdaad ontzettend veel overeenkomsten tussen die beide begrippen. Wind en geest. Ik kan het nog sterker zeggen. Die verwantschap tussen de wind en Gods geest die is zo groot. In de grondtalen, dat geldt zowel voor het Hebreeuws van het Oude Testament als het Grieks van het Nieuwe Testament, kom je één woord voor die beide tegen. Wind en geest. En als je uit de grondtalen begint te vertalen, ja, dan moet je goed uitkijken. Wat wordt er op een bepaalde plek nou bedoeld? Wind of geest, hè? En soms is het verschil tussen die twee zo akelig klein. Hij zegt, ja, wat moeten we nou doen? Die beide begrippen, wind en geest, die vloeien zelfs in de schrift wel eens in elkaar over. Dat gebeurt dan via het begrip adem. De wind, de adem en de geest. Als ik er een voorbeeld van mag geven, denk maar aan de scheppingsgeschiedenis. Dan gaat God de mens scheppen. En dan vormt de Heere eerst het lichaam van de mens uit het stof der aarde. En dan heb je het poppetje, maar die mens die leeft daar nog niet. En wat gebeurt er dan vervolgens? Dan blaast God de adem des levens in de neusgaten van die mens. En zo wordt die mens dan, zo lees ik, tot een levende ziel. Dan leeft dat lichaam verenigd met een ziel. Adem, wind, geest. Die begrippen die lopen in de Bijbel nog wel eens een beetje door elkaar heen. En dat is niet alleen zo bij de schepping. Kort na de schepping, ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar dan wandelt God met de mens, wanneer? In de wind des daags. De wind desdaags, die wind die het leven is van de mens. En daarin is de geest van God zo wandelt hij met de mens. Ik kan ook nog een heel ander voorbeeld geven uit de Bijbel. Ezechiël, als hij dat visioen krijgt van dat grote dal, die vallei die vol ligt met dorre doodsbeenderen. De profeet Ezechiël krijgt dan bevel van God om te profeteren tot die dorre beenderen. En die doodsbeenderen die schuiven er naar elkaar toe. Die vormen weer een geraamte. En het proces gaat verder. Op dat geraamte komt vlees, zenuwen, een huid gaat er overheen. En dan zie je allemaal mensen staan. Maar alleen er is geen leven in die herrezen doden. En dan moet de profeet Ezechiël nog eens een keer uitroepen. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest. Kom aan van de vier winden. Let op dat woord winden. En blaas in deze gedoden omdat ze levend worden. En dan gebeurt het wonder. Dan worden al die poppetjes ook levend. Geest en wind en adem, die dingen hangen dus in de schrift heel nauw met elkaar samen. En nou staan we er wel eens weinig bij stil, denk ik. Maar dat er hier op deze wereld winden waaien, dat is niet alleen maar een simpel feit waar je verder niks mee kunt. Dat is heel noodzakelijk dat er op deze aarde zoiets bestaat als de wind. Want zonder de wind gaat alle leven onherroepelijk dood. Als er geen wind meer vanaf morgen zou waaien, dan komt, om maar eens iets te noemen, dan komt er ook nooit meer regen. Dan begint alles te verzengen en te verbranden. Dat helemaal wegvallen van alle winden op deze aarde, dat zou het einde inluiden van alle leven. Maar zoals hier op aarde de winden levensnoodzakelijk zijn, zo moet je ook zeggen, Gods geest is ook levensnoodzakelijk. Levensnoodzakelijk. We hebben nu al wekenlang, een paar maanden, die coronacrisis. En dan moet je het zonder veel kerkgangers stellen, als er al dienst gehouden wordt, en dat is allemaal triest en erg. En het is weer wat verruimd en dat is weer een zegen. Maar stel nou eens dat het hele schip van de kerk hier op deze wereld het zonder de wind van Gods Heilige Geest zou moeten stellen. Nou, dan gaat de kerk dood. Zonder de geest van God. Ja, wat gebeurt er dan? Nou, ik maak dan maar gebruik van een psalmvers, een psalmregel. Dan zullen de bomen niet meer in de handen kunnen klappen. En om er een beeld ontleend aan de profetie bij aan te halen, dan zal de roos van Saron haar liefelijke geur niet meer kunnen verspreiden. Dus Gods geest is noodzakelijk voor het echte leven, het geloofsleven, het geestelijk leven. Die geest die is onmisbaar voor al het geestelijk leven. Alleen, in de tekst van vanavond gaat het daar niet over. En als u wil lezen over de noodzaak van de Heilige Geest, daar gaat het vooral in Johannes 3, het derde vers over. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar, nou hebben we als tekst verzacht. En daarin gaat het vooral over de werking van de Heilige Geest. En dat brengt me gelijk vanavond bij het tweede punt. En dat noemen we het onbegrijpelijke van de Heilige Geest. Als de Heere Jezus tegen Nicodemus zegt in onze tekst, de wind blaast waarheen hij wil, dan vestigt de Heiland onze aandacht daarop dat de wind altijd wat onberekenbaar te werk gaat. Wie zich eraan waagt om het weer te voorspellen en zelfs de windrichting te voorspellen, die kan zich danig vergissen, want de wind is een vrij wispelturig ding. Hè? We hebben niet voor niks die uitdrukking, je weet nooit uit welke hoek de wind waait. En nou hebben we natuurlijk tegenwoordig hele deskundige weermannen en weervrouwen, die zijn heel bedreven in het opstellen van de een of andere weersverwachting voor 1 of 2 dagen. Maar desondanks zie je het nog wel eens gebeuren dat het toch een beetje anders uitpakt. En tenslotte moet je erkennen, niemand op aarde kan de wind de wet voorschrijven. Uit welke hoek en met welke kracht de wind morgen gaat komen, ze hebben wel een idee. Maar als je goed luistert, die weervoorspellers, die houden toch wel een beetje een slag om de arm. Nou, net zo is het gesteld met de werking van de Heilige Geest. Die is ook niet te voorspellen. Je kunt het meemaken als je dominee bent, dat je bij een gemeentelid de eerste zwakke ritselingen waarneemt van de werking van Gods Geest in het hart. Daar hoor je iets van, daar merk je iets van en je denkt dat gaat toenemen, dat gaat groeien. Maar dat gebeurt niet, want vervolgens laat Gods Geest zijn werk zien, zijn kracht zien in het leven van een heel ander gemeentelid. En als je op zeker moment dat doorbrekende werk van de Heilige Geest in het leven van iemand denkt mee te gaan maken, dan kun je het ook nog meemaken dat er ineens een hele periode komt van windstilte. Geestelijke windstilte. Daar kom je de Bijbel ook wel tegen. Wie had nou ooit gedacht dat die felle vervolger van Gods gemeente, die Saulus van Tarse, dat die ooit een vriend zou worden van de hemelse bruidegom? Maar het is wel gebeurd. Want vlak voor de stadspoorten van Damascus heeft Gods geest in 1 keer de hele deur van de vijandschap in dat verkeerde hart van Saulus van Tarse finaal weggeblazen. En wat gebeurde er toen? Toen riep die vijand van de zaligmaker, terwijl die nog die aanbevelingsbrieven van de hoge priester in zijn binnenzak had, toen riep hij uit: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, geen Petrus en ook geen Johannes en geen Thomas en geen Bartholomeus, die hadden toch ooit gedacht dat die grote tegenstander van het evangelie de grootste evangeliprediker zou worden? Daar zie je het. De wind blaast waarheen hij wil. En zo is het niet alleen geweest in de dagen van het Nieuwe Testament, zo is het vandaag de dag nog net eender. En daarom moet ik zeggen, is er ook altijd nog hoop. Hoop voor een wereld die alleen maar probeert zo snel mogelijk zijn eigen zondige vreugde weer achterna te hollen. Hoop is er zo ook nog voor een kerk die zo hier en daar alles kwijt begint te raken en zeker de weg ter zaligheid. Als u de kans zou gaan berekenen dat de Heere u bekeert, misschien zegt u, ja dominee, dat gebeurt nooit. Nee, gebeurt dat nooit. Pas op, de wind blaast waarheen hij wil. En het plan van God, dat houdt geen enkele rekening met wat u wilt en wat ik wil, wat wij willen. De Geest des Heren, die zal al de dagen van deze wereld zijn eigen soevereine gang gaan. En die gang van Gods Geest wil nog wel eens erg verrassend zijn. En dat is niet alleen een verrassend iets, maar dat is ook een onbegrijpelijk iets. Neem even dat beeld wat de Heer Jezus hier in dat gesprek met Nicodemus gebruikt. De wind, hè. De wind, ja, ik geloof dat die vandaag het westen waait. Daar komt de wind vaak vandaan, het westen, zuidwesten, soms noordwesten. Morgen kan die zomaar uit het zuiden of uit het oosten gaan waaien. Waarom? Ja, waarom is dat eigenlijk? En ja, dan weet ik wel, je hebt die geleerden en die houden dan een heel lang en een heel moeilijk en een heel indrukwekkend verhaal over een lage drukgebied hier en een hoge drukgebied daar. En dan zie je op kaarten gaan ze van die lijnen trekken, hè. Lijnen, de isobaren heten die dingen. En lijnen die geven dezelfde luchtdruk weer en ja, dat geeft inderdaad aan die wind een zekere verklaring, maar ten diepste blijft het toch wat raadselachtig. Want waarom zit dan dat bepaalde lage drukgebied juist daar en niet ergens anders? En als ik naar Amerika kijk, waarom trekt dan een bepaalde wervelstorm vlak langs die grote miljoenenstad heen en niet er dwars overheen? En waarom begint het midden op zee op een zeker moment om 9:55 te stormen en waarom was het niet om 5:10? Kijk, achteraf kun je natuurlijk een heleboel nuttige en ware dingen zeggen over het weer en over de wind, maar van tevoren weten we er bar weinig vanaf. Gaat de Heilige Geest niet op precies dezelfde manier te werk? Waarom werd het evangelie van vrije genade, die eerste tijd die je tegenkomt in de handelingen der apostelen, waarom werd dat evangelie vooral verbreid in de richting van Europa? Waarom niet vooral naar Afrika of naar Azië? Waarom zie je vandaag de dag het werk van de Heilige Geest zich terugtrekken uit landen als Nederland? En waarom zie je hem toenemen in zijn werkzaamheid in delen van bijvoorbeeld Azië? Wij kunnen die vragen stellen, maar je krijgt van de Heilige Geest geen andere uitleg dan dit. De wind blaast waarheen hij wil. En ook hier geldt van de Heere die geeft geen rekenschap van zijn daden. Je hoort de wind wel, maar je ziet hem niet en je kunt hem ook niet pakken. Er komt nog iets anders bij. Het werk van de wind, dat is een heel onafhankelijk gebeuren. Niemand kan een bevel geven aan de wind en zeggen je moet dit en dat gaan doen. Ja, je kunt die wind wel bevelen geven, maar die trekt zich er echt niks van aan. Ik heb tientallen jaren geleden eens gelezen dat er in Amerika, ik weet niet of ze er nog zijn, maar in der tijd dat er regenmakers waren, regenmakers. En met die regenmakers werden dan niet bepaalde indianen bedoeld die dan begonnen te dansen om een totempaal, net zolang tot er wat regendruppels naar beneden kwamen. Nee, die regenmakers waar ik over las, dat waren eigenlijk heel moderne geleerde mensen. En die stegen met een vliegtuigje op en dan strooiden ze in poedervorm bepaalde chemische stoffen op de wolken en die lieten dan vervolgens regenwater naar beneden vallen. Zoiets kom je in de Bijbel niet tegen. Ik lees wel in het woord van God dat Elia de profeet, en dat was in de dagen van koning Ahab, dat die profeet had voorzegd dat er 3,5 jaar lang geen regen zou komen. En toen diezelfde profeet na die lange periode de Heere bad om regen, toen kwam er eerst een wolk als eens mans hand en vervolgens werd de hele lucht zwart van wind en wolken. Maar die weersverandering toen, dat was niet het resultaat van wat Elia deed en had gedaan, maar de Heere die wilde het zo hebben. Nou, de Heilige Geest die werkt net zo vrijmachtig. Wij mensen, wij brengen geen enkel zuchtje wind in beweging. Als je het goed bekijkt, is het net andersom. precies andersom. De wind die brengt ons nog alles in beweging. Als Gods geest gaat waaien, dan hou je dat niet tegen. En als de Heilige Geest in uw hart gaat stormen, wordt er een heleboel bij u veranderd. En daarbij is de Heere niet gebonden aan uw wensen, nee, hij is wel gebonden aan zijn eigen woord. En wat zegt dat woord? Dat woord zegt: de wind blaast waarheen hij wil. Beste vrienden, mag ik de vragen stellen: hebt u al leren buigen onder de kracht van Gods woord, door Gods geest? Dan leer je bidden tegen je eigen vlees en bloed in. En dan ga je sterven aan jezelf. En dan ga je het ook steeds meer leren dat dat werk van Gods geest heel erg divers kan zijn. Het ene moment, dan blaast Gods geest door het woord al je eigen werken finaal aan de kant. Dus ook die allerbeste werken. En dan zie je dat die allerbeste werken niet veel anders zijn dan hooi, hout, stro en stoppelen. Want als u de werken weg ziet waaien, dan komt u tot de schrikbarende ontdekking dat die allerbeste werken van uw boorden vol zaten van ongerechtigheden. Maar het kan gebeuren op een heel ander moment, dat de Heilige Geest uw hart binnenblaast met vertroosting en met warmte en liefde. En dan leidt hij u zo in alle waarheid. Weten we daar ook van? Dat Gods geest je de ene keer overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar dat hij op een ander moment je hart bemoedigt met de belofte van God van zijn eeuwige heil. Kijk, dat werk van de Heilige Geest, dat is zo ontzettend divers en zo verschillend. Hij verbreekt harten, die geest van God, om die vervolgens weer te helen. Het ene moment, dan werkt Gods geest als een hamer. En het volgende moment komt hij als de dauw des hemels. En ja, al deze dingen werkt één en dezelfde geest. Als u de kennis aan hebt van die verschillende werkingen van Gods geest, dan weet u er ook van dat je de ene dag verheugd kunt opspringen, en dat je je gedraagt als een losgelaten hinde, en de dag erop dan moet je klagen voor God en zeggen: Heere, waarom verlaat u mij? De geest van God, die kan je zomaar voeren in de beloftevolle lente van die overvloedige genade van de Heere Jezus Christus. Maar hij neemt je ook mee om je te brengen bij de afsterving van de oude mensen. Dan is het volop herfst. Hij brengt je ook in de vrieskou van de winter, dat je je verlaten weet van God. Maar je komt ook door hem terecht in de hitte van de zomer van Gods heiligheid. En ja, zo zitten Gods kinderen het ene moment onder de wijnstok en onder de vijgenboom, en daarna moeten ze het ervaren: het gras verdort en de bloem valt af. Want de Heilige Geest die breekt de mens in zichzelf af, maar hij bouwt ook op de hoop op de zaligmaker. Dat werkt hij ook in een verslagen hart. Beste vrienden, kennen we die diverse werkingen van de Heilige Geest? Want de geest Gods die kan werken als de geest van oordeel en een geest ter uitbranding, maar hij kan ook zijn een geest van vertroosting. En die geest die voert je hart dan alvast weg naar de eeuwige stranden der zaligheid. En om dat verder precies uit te leggen, dat kun je dan niet, maar je beleeft het intussen wel. En net als Elia het heeft beleefd. Zuizen van een zachte stilte. Dat heeft hij beleefd door Gods geest. Net zo goed als die lucht, hè, die van wind en wolken zwart werd. Ja, zal iemand zeggen, maar als de geest van God je die dingen laat beleven, waar brengt hij je dan ergens heen? Nou, dat brengt ons in ieder geval nu bij het derde punt, het onverklaarbare van de Heilige Geest. De tekst van vanavond, die zegt niet alleen de wind blaast waarheen hij wil en hij hoort zijn geluid, maar daar volgt dan ook nog achteraan, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Nou zal iemand misschien van de jongeren in ons midden zeggen, wacht even, dat klopt natuurlijk niet. Als de wind waait, dan weten we toch allemaal precies waar die vandaan komt. Hoef je alleen maar naar het haantje bovenop de toren van de kerk te kijken, je weet het. En als je het haantje niet kunt zien, je kijkt maar even naar de wolken. Komen die vanuit het zuiden aandrijven, dan is het een zuidenwind en dan gaat de wind naar het noorden. Zo simpel is dat toch? Ja, dat klopt ja. Maar dat is niet wat de Heere Jezus hier bedoelt te zeggen. Christus heeft het niet over de windrichting en dat we daar helemaal niks van zouden weten. Trouwens, de heiland zelf die heeft het toch eens gezegd. En wanneer je de zuidenwind ziet waaien, let wel, de zuidenwind. Zo zegt gij, er zal hitte zijn en het geschiet. Dus ja, ook de Heer Jezus was uitstekend op de hoogte van alle windrichtingen. Trouwens, als het gaat om de richting van waaruit de geest des Heren waait en werkt. En ook om de richting waarheen Gods geest zondaren voortstuwt. Ja, dan moet je zeggen, dat is ook duidelijk. Want de Heilige Geest die trekt zondaren uit de duisternis en hij voert ze naar Gods wonderbaar licht. Maar daar gaat het hier niet over, het gaat om wat anders. Het is de Heer Jezus in de tekst van vanavond te doen om, mag ik het zo eens omschrijven, om de geboorteplaats van de wind. En even zo goed, om in datzelfde soort spreekwijze te blijven, om het sterfbed van de wind. Waar nou begint de wind? Waar eindigt die zijn lange gang? Als ik in het Oude Testament de psalmen opsla, dan kom ik in psalm 135 tegen. Hij, God, brengt de wind uit zijn schatkamers voort. Waar staat die schatkamer waar die wind uit vertrekt? Op diezelfde manier spreekt ook de profeet Jeremia in hoofdstuk 10. En als je in Job gaat lezen, het Bijbelboek Job, dan kom je in hoofdstuk 38 tegen. Waar is de weg daar de oostenwind zich verstrooit op de aarde? Daar houdt hij dus op. Als ik het even met mijn eigen woorden mag duidelijk maken. Als hier nou morgen weer een westenwind staat, waar is die wind aan zijn hele lange gang over de aardbol begonnen? Was dat ergens midden op de oceaan? Dat allereerste beginpunt. Ja, wie zal nou precies uitvinden waar dat was? Dat is moeilijk, hè? En waar ergens zal diezelfde westenwind na een lange tocht over Europa en verderop die lange loop eindigen? Beste vriend, er is niemand die dat precies kan zeggen, hoor. Misschien eindigt die wind wel op de Zuidpool. Ja, zal iemand zeggen, maar zo is het werk van de Heilige Geest toch niet? Gods geest die werkt toch niet onverklaarbaar? Want, zegt u, ik persoonlijk, ik kan heel precies vertellen hoe en waar ergens de geest in mijn leven is begonnen. Ik kan zelfs de plek nog aanwijzen waar ik bekeerd ben. Nou, als u dat allemaal kunt, dat is heel mooi. Want lang niet alle kinderen van God kunnen dat, maar dan heb ik toch nog een vraag. Voordat de Heilige Geest nou begon te werken in uw leven, Heeft die Heilige Geest toen verder helemaal nog niks gedaan? Of waren lang daarvoor ook al bepaalde ritselingen aanwezig voor uw bekering? Dat u op jonge leeftijd gegrepen werd door een preek. En dat u stilgezet werd door een plotseling sterfgeval in de familie of in de bekende kring. Kan gebeurd zijn dat u op zondagschool ergens zat en dat u indrukken kreeg van de eeuwigheid. En ja, dan weet u ook wel, met zulke dingen kun je op dat moment heel weinig beginnen. Pas vele jaren later, dan begin je er wat van te begrijpen. Net een grote legpuzzel, dan al die stukjes die kunnen maar op één manier aan elkaar gepast worden. Krijg de legpuzzel van Gods barmhartigheden. Zo ver dat je maar terug kunt kijken. Dan zie je alles maar voetstappen van de Heere die op weg was naar jou toe. En klopt het dan niet? Van Gods geest hoor je inderdaad het geluid. Maar je weet niet precies waar die vandaan komt. En waar die heen gaat. Dat doet me trouwens aan nog wat anders denken. Als de Heilige Geest in je hart en je leven gaat werken. Met welk werk begint hij dan? Leert hij je bidden? Of krijg je eerst berouw? Zeg u het maar, wat was er nou eerder? Ja, zegt u, dat is allemaal waar, dominee, maar toch, ik kan vertellen waarmee de Heilige Geest het eerste werkt in mijn leven. Dat is gebeurd tijdens een preek op zondag, de zoveelste van de zoveelste in het jaar 19 of 2000 zoveel. En toen sloeg het woord van God bij me in. Nou, dat is prachtig. Toen was uw hart bereid om het woord des Heren te ontvangen. Maar mag ik de vraag nou eens stellen? Waar was dat hart dat toen bereid was ooit geploegd? Ik wil maar zeggen, het begin van dat werk van Gods geest is voor ons ongrijpbaar. Ik weet wel, daar hebben we als theologen dan wel een bepaalde verklaring voor. En dan zeggen we, ja, Gods werk begint al in de stille eeuwigheid. En dat is vanwege het welbehagen van God. Ja, dat klopt allemaal hoor. Maar wordt het daarmee voor onze gedachten ook maar ietsje duidelijker? Nee, nee. Nou, net zo is het gelegen met het einde van het werk van de Heilige Geest in het leven van een mens. Die geest die werkt altijd aan op de eeuwige heerlijkheid van een zondaar. Maar langs welke weg precies gaat die heerlijkheid bij de ene mens dan bereikt worden? He, als ik het heel persoonlijk mag zeggen, zult u in de toekomst eerst nog meer zicht krijgen door het geloof op de liefelijkheden, barmhartigheden van de Heere Jezus? Of krijgt u eerst nog veel meer zicht op de diepe afgronden van zonde in uw eigen leven? Voert de weg die u te gaan zult krijgen u eerst langs meer vreugde of eerst langs meer verontmoediging? Ik zou zo zeggen, probeert u het zelf maar te voorspellen, want Gods geest, ja, Gods geest voert al Gods kinderen naar Gods eigen woord, naar de eeuwige zaligheid. Dat is een ding dat zeker is, maar de weg wel langs, ach. Gij weet toch niet van waar hij komt? Nou, zo weet u ook niet waar die heen gaat. Iemand vanavond, ze zeggen, dominee, dat zijn allemaal mooie bespiegelingen. En dat is misschien wel nuttig voor mensen die zeker al mogen weten door Gods geest geleid te worden. Maar zegt u, het probleem waar ik nou mee zit, dat is dit. Weet ik nou wel echt dat ik ook een kind van God ben? Heeft Gods geest mij al gebracht op de weg naar de zaligheid? Nou, die vraag die brengt me vanavond bij het laatste punt, het vierde punt, het ongelofelijke van de Heilige Geest. Er staat in de tekst te lezen, de wind blaast waar hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alleen, dan zijn we er nog niet, hè? Want er staat nog achter, alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En als u dat laatste zinnetje nou een keer of wat achter elkaar gaat lezen, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan gaat u iets opvallen. Wat dan? Hier staat iets vreemds, iets geks. Waarom? Je zou zo verwachten dat er vanavond in de tekst zoiets staat te lezen. Als de wind blaast waar een willige hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. En dat dan het slot van die tekst zou luiden. Alzo werkt de geest des Heren. Maar dat staat er niet. Er staat wat anders. Alzo is een iegeluk die uit de geest geboren is. Dus wat staat er nou? Ieder wedergeboren mens is net als de wind. Staat er zoiets? Ja, dat is toch raar, hè? Ja, dat is raar, maar het is toch een beetje minder vreemd als wat je zou denken. Dan moet u namelijk weten, hier heb je te maken met een typisch Oosterse manier van spreken. En dat is een manier die kom je wel vaker tegen in de Bijbel. Laat ik een voorbeeld geven, die bekende gelijkenis van die zaaier die zijn zaad in de akker had gezaaid. En toen die ging slapen, die komende nacht daarna, toen kreeg hij door een vijand onkruid in datzelfde stuk land gezaaid. En wat lees je dan? Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Daar heeft hetzelfde probleem, dat klopt ook niet. Want Gods koninkrijk is toch niet precies gelijk aan die landbouwer die net zijn goede zaad gezaaid had. Nee, de bedoeling van wat er staat is, in het koninkrijk van God gaat het precies eender als met die man die goed zaad zaaide in zijn akker. Nou, met die wetenschap moeten we naar de tekst van vanavond terug. Alzo is een iegeluk die uit de geest geboren is. Dat wil dus zeggen, met een ieder die door Gods geest is wederom geboren, gaat het precies eender als met de wind. Best, zult u zeggen. En wat gebeurt er dan met een kind van God? Waarin is het leven van Gods kinderen dan te vergelijken met de wind? Heel kort gezegd, als de Heere je wederbaart, dan komt er in je leven iets van dat ongrijpbare en ook dat onlogische. Als ik het wat eenvoudig mag zeggen, ergens is een kind van God nooit goed te begrijpen. En dat komt niet omdat die kinderen van God een beetje raar beginnen te doen of zo, hè. Die mensen heb je ook van die zogenaamde christenen die een beetje vreemd gaan doen. Als ze denken en als ze zeggen dat ze bekeerd zijn. Maar dat is alleen maar een teken dat er toch iets bij ze niet in orde is. Nee, Gods kinderen, inderdaad, die zijn soms niet te begrijpen. En soms kunnen ze zichzelf ook niet begrijpen. Bekeerde mensen, die stellen nogal eens de vraag, ben ik nou veranderd of is de hele wereld veranderd? In ieder geval, een echt kind van God voelt zich in deze wereld niet meer echt thuis. En dat komt omdat hij een pelgrim is geworden, die is op weg naar een beter vaderland. Terwijl diezelfde pelgrim dan toch ook bij zichzelf ontdekken moet, dat er in zijn hart nog altijd die hang naar deze wereld is. En zo kan het gebeuren dat een gelovige, een echte gelovige, het ene moment moet beleiden: ik ben verlost van de zonde door het dierbaar bloed van het Lam Gods. Terwijl die even later moet zeggen: en ik hang nog zo gruwelijk aan de zonde. Kijk, dat dubbele. Dat is nooit goed uit te leggen. Maar het is wel precies hetzelfde als wat de apostel Paulus in zijn leven ook heeft ervaren. Die schreef op zeker moment in een van zijn brieven: als ik het goede wil doen, dat wilde hij dan, ligt het kwade me bij. Die twee dingen, gerechtvaardigd zijn door Christus. En dat mogen weten door het geloof. En tegelijk een zondaar blijven voor God. Twee dingen. Herkent u het? Dat je in de heiland voor eeuwig vrede hebt gevonden. Maar dat je ervan overtuigd bent, en dan moet ik altijd vechten. Strijden. Luther die had het in dit verband vaak over een tweemens. Een tweemens. Wat is een tweemens? Dat is een mens die weet dat hij nooit meer zal sterven. Terwijl die ondervindt dat hij alle dagen sterft. Kijk, dat is nou het werk van de Heilige Geest in het hart van een verloren zondaar. Gods kinderen, ze zijn echt niet alleen maar vrolijk en blij en verheugd. En sommige mensen denken dat wel en die beweren dat wel. Maar nee hoor, Gods kinderen, die zijn altijd arm en rijk tegelijk. Ze zijn altijd treurig en blij. Ten ene moment dan lopen ze net als de profeet Elia vreugdevol voor de wagen van koning Achab. En het volgende moment hoor je ze klagen: neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Herkent u het? Dat dubbele. De ene dag dan zeg je: Heere, ik zal u volgen. En de andere dag roep je het uit: Heere, wees me genadig. Weet u wat de wereld ervan zegt? Die zegt: nou, dat is niet te volgen hoor. Dat is niet te begrijpen. En inderdaad, want dan ben je net als de wind. Je weet niet van waar je komt en ook niet waar je heen gaat. Kent u dat leven vanuit die nieuwe geboorte, de wedergeboorte? Misschien dat vanavond iemand zegt: nee, daar weet ik niks van. Dat leven, dat ken ik niet. En wat nu, zegt u? Ja, wat nu? U weet het niet, hè? Ik wel. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En nou hoop ik dat dat woord u diep mag raken. En u mag veranderen. Dat het net wordt als wat je leest in Handelingen 2, toen de geest werd uitgestort, dat uw hart verslagen wordt. En dan staat er letterlijk eigenlijk in het Grieks, dat die harten werden doorgeprikt, lek geprikt, leeg geprikt, ze liepen leeg. En als u nou de vraag stelt: dominee, waarom hoopt u dat? Dan gaat u roepen, door Gods geest tot de hemel. Dan gaat u vragen: Heere, wees me nog genadig. Wees me nog genadig. Want ik kan u niet missen. Maar tegelijk, Heere, moet ik bekennen: ik wil u zo graag nog wel missen. Als de wereld u zo bezig hoort, dan zegt de wereld: ach, dat is dwaasheid. Die zijn zeker vol zoete wijn. Maar als de hemel dat hoort, dan zegt ze: ziet, hij of zij bidt. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we komen u danken dat u uw geest hebt uitgestort. Anders kwam er nooit enige beweging in een zondig mens. Dan dobberden we gewoon verder en verder en net zo lang tot de loop door het leven voleindigd was. En na het sterven dan zouden we wakker schrikken. Want ja, een rechtvaardig God. Maar nu hebt u uw geest uitgestort. Opdat verloren zondaren behouden zouden worden. En nu komen we aan het eind van deze kerkdienst vragen of u met die geest ook onder ons wil werken, onder jong en onder oud. Zoudt u met die geest ons trekken willen uit die donkerte die er van nature om ons heen is? En dan is het zo donker dat we helemaal geen besef hebben dat er ook nog zoiets als licht bestaat. Maar trek ons, Heere, daaruit, uit die duisternis. En dat we gaan zien dat wonderbare licht bij u. En als we er iets van gaan zien, dan gaan ons hart en onze ziel, die gaan hijgen naar u. Dorsten naar u, de levende God. Heere, trek ons zo in het spoor van uw gerechtigheden, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Ga zo met ons, om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit de avondzang en dat is de laatste achter de psalmen. De avondzang, het eerste en het zevende vers. O grote Christus, eeuwig licht. En het zevende, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. 1 en 7 uit de avondzang. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.